Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Het tweede vers van Psalm 36. Luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En daarna van het vierde hoofdstuk. Wij noemden u dus Filippenzen 4.
Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia, ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelve. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat, en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, en ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken de heer T. de Ruiter, die morgen in het Merwede ziekenhuis in Dordrecht moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is op deze door de weekse dag, op deze biddag, dat vanmiddag de deuren van uw huis open stonden en dat we samengekomen zijn in uw bedehuis rondom uw woord in een uren van biddag. Het is een dag, Heren, door onze vaderen afgezonderd om in het bijzonder uw naam aan te roepen, om te smeken of u het nieuwe jaarseizoen met ons zou willen optrekken. En of u datgene zou willen geven wat zo onmisbaar nodig is voor dit leven en bovenal voor het eeuwige leven. Want Heren, wij mogen u om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft vragen. Maar ach, geef dat we het dan ook mogen vragen in die rechte gebedsgestalte. Onze vaderen zeggen het in de catechismus, wat is dat gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt. En Heere, dan wijzen onze vader erop dat in de eerste plaats het gebed een zaak van het hart moet zijn. Om u van harte aan te roepen. Maar ook om onze nood en ellendigheid recht en grondig te mogen kennen. Maar ook om dat goede toevoorzicht te mogen hebben dat gij om Christus wil een diep schuldige zondaar genade kan en wil geven. Ach, Heere, dat zijn uw zaken die wij van onszelf missen in ons leven. Want van nature zijn we hooggevoelende en trots van hart. En dan zijn we als een rechthebbende ook naar vanmiddag naar uw huis gekomen. Maar Heere, geef dat er ook van die tollenaarsgestalten onder ons waren. Die het met die tollenaar gingen belijden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zou het een wonder zijn als er jongens en meisjes, of jongeren en ouderen vanmiddag in uw huis gekomen waren. Met de vraag van de discipelen in hun binnenste, maar tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt toch de woorden des eeuwigen levens. Ach, Heere, we staan aan het begin van een nieuwjaarsseizoen. En als we naar beneden zien en rondom ons zien, dan is er geen enkele verwachting. Dan is het duister en dan zijn de zorgen groot. En dan is er alle reden om diep bezorgd te zijn over de ontwikkeling van de tijd. En over de ontwikkeling van de mens der zonde. En zoals het in deze wereld en zoals het ook in de kerk van u toegaat. O, dan kunnen we ook geen verdiensten of waardigheden meer aanwijzen. In ons eigen persoonlijke leven niet, maar ook in het leven van de gemeente. Daar wordt niets gevonden wat u wel behagelijk is. Want Heer, u heeft het zelf gezegd, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. O, wij hebben toorn en vloek verdiend. Wij hebben immers uw heilige wet overtreden, dagen zonder getal en daar gaan we mee door. Dat zal ook morgen weer plaatsvinden en overmorgen als u ons het leven nog geeft. Ach, Heere, we hebben uw heilige naam door het slijk gesleurd. We gebruiken die naam zo vaak ijdel, zo leeg, o God. En dat hebben we gedaan in het verleden en dat zullen we ook in de toekomst weer doen, want dat is het mensenbestaan. O, wij hebben alles tegen. En nochtans, Heere, hebt gij zelf gezegd dat we met om alle geestelijke noden en lichamelijke nooddrift bij u mogen terechtkomen om dat van u te smeken. En dan zegt u zelfs in uw woord dat gij zondaren hoort. O, dat de Heere hoort. Dat is zo onbegrijpelijk, Heer, als we onszelf gaan zien wie we zijn. Van u afgeweken en met een boos, vijandig hart over deze wereld gaand. En als het dan toch staat, de Heere hoort, tot hem zal alle vlees komen. Ach, Heere, wij bidden van u, geef ons daar een diep besef van. Geef ons, Heere, ook het diepe besef wat biddag betekent. We zijn vanmiddag met zoveel in uw huis, ouderen. Maar er zijn ook vele jongeren. En er zijn vele jongens en meisjes. Heere, wil u zelfs de beliefde betekenis van biddag leren. O, wat zullen ze moeten beginnen op school als u ze niet helpt. En als u niet elke dag opnieuw uw bewarende en beschermende hand over hun jonge leven uitstrekt. Heere, ze hebben bovenal een nieuw hart nodig. Ze hebben bekering nodig. O, zoudt u onder onze jongens en meisjes toch dat nieuwe leven willen schenken? Zou u zijn hart willen geven dat naar u mag vragen en dat u mag zoeken? Stort uw liefde uit in hun hart, opdat ze u werkelijke lief zouden krijgen. Heere, wat zou dat een eeuwig groot wonder zijn als dat in dit nieuwe jaarseizoen geschieden mocht. Dat ze niet alleen bewaard werden bij het leven. Dat ze niet alleen de kracht kregen om naar school te gaan. Dat ze niet alleen de gezondheid hadden. Maar dat ze bovenal u leerden vroeg zoeken. Want dan zegt u het, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, dat ze dat niet ene dag vergeten zouden. Dat u in de hemel woont. En dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. Opdat ze bewaard zouden blij worden voor de zonde. Ook wanneer vader en moeder het niet zien. Want u bent immers de alziende en de alwetende. Heere, gedenk onze jonge mensen die in de branding van deze tijd staan. O God, u weet de krachten en de machten uit de afgrond. U weet hoe Satan rondgaat als een briesende leeuw of als een engel des lichts, maar met één doel: om onze jonge mensen van uw woord af te trekken en om ze te doen opgaan in de wereld en in de dingen van deze wereld. En Satan heeft daar niet eens zoveel kracht voor nodig, want hij heeft het hart van onze jongeren mee. Want heren, we hebben samen een hart dat de zonde lief heeft en dat naar u niet vraagt en van nature u niet zoekt. En nou klopt u op de deur van de harten van onze jongeren en zegt het: mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Ach heren, wat zou het toch een wonder zijn als zij met u zouden rekenen. Dat ze zouden smeken om uw hulp en bijstand, om bewaard te blijven voor bovenal voor de zonde die jouw licht omringt. De normen en de geboden van u worden zo opzij gezet. Daar zijn zoveel wereldse dingen die het hart kunnen vervullen. En er kunnen zoveel geboden en opvattingen zijn die niet overeenkomen met uw heilig woord. Wie zal in deze tijd staande kunnen blijven? Ach Heere, wil u ze alstublieft aan uw woord verbinden. Wil u de kracht van uw woord openbaren in hun leven, opdat ze toch u mochten kennen en vrezen. Maar gedenk ook de ouderen in het midden van de gemeente, die al zoveel malen biddag hebben gehouden, maar die u nog niet kennen, voor wie het nog een zaak van de buitenkant gebleven is. Ach Heere, zou u toch uw wonderen groot willen maken in onze midden, en geef toch dat jongeren, maar ook ouderen, de knie des harten gingen buigen voor u, de koning der koningen en de Heere der Heren. Zou u dan zo in genade op ons en onze gemeente willen neerzien? Zoudt gij, Heer, uw goddelijke zorg over ons samen willen uitstrekken? En wil u betonen dat u nog van ons af weet? Al degenen, Heer, die het moeilijk hebben, sterk zijn, ondersteun ze. De weduwnaren en de weduwen en al degenen die op lege plaatsen zien. O, dan mogen we ook die familie aan u bevelen, waar, Heere, in de familiekring zulk een ernstige slag gevallen is. En waren gij, heren, zo ernstig gesproken hebt, wilt gij die spraken van u doen verstaan en geef ons samen maar, heren, dat we onze ziel zouden leren uitdragen als een buit uit dit moeitevolle leven, want de dood wenkt elk uur en de eeuwigheid is nabij. Heren, gedenk degene die met een verborgen kruis over deze aarde gaan, die het te moeilijk hebben, waar het zo duister in hun leven kan zijn en waar als het ware geen licht straal meer doorkomt. O, wil gij geven, Heer, om op u te mogen zien. Onze gehandicapt, Heer, u kent ze. U weet wie het zijn en ook wie voor hen mogen zorgen. En als, Heer, die zorg niet meer mogelijk is en als ze dat uit handen moeten geven, ach, zou u ze ook daarin dan willen geven wat onmisbaar nodig is om ook in die weg achter u te mogen aankomen. Heren, daar zijn zoveel zorgen en noden in het midden van de gemeente. Daar zijn kinderen die in de kerk zitten. Er zijn kinderen die niet meer in de kerk zitten. En weer waren de gedachten van de ouders ongetwijfeld zo menigmaal over hen met zorg vervuld zijn. Ach, Heere, zoudt gij uw hand ten goede nog willen uitstrekken? Gedenk ook hem, Heere, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. U kent ook zijn leven. Hij heeft alles tegen, Heere. Maar gij zoekt toch het verlorene. En gij brengt toch het weggedrevene terug. Daartoe zijt ge toch in de wereld gekomen. En nou zijn wij allen verloren in zonde en schuld. Wil u hem nog gedenken? Gaat u met hem mee naar het ziekenhuis? Wil u de hand van de chirurg nog leiden? Laat het nog mee mogen vallen. Maar bovenal, o God, zou u nog zijn arme ziel willen redden? En zoudt gij nog uw genade willen openbaren en verheerlijken? Heere, hij is voor u niet te slecht en niet te oud en niet te koud. Wil gij hem genadig zijn? Wil u ons samen zo nog zegenen? Geef ons wat we nodig hebben in dit middaguur in spreken en in luisteren beider, en dat het einde van deze dienst zou mogen strekken tot uw eer en verheerlijking. Gedenk dan ook uw dienaar. Wil u hem helpen, Heere? Geef hem krachten ook naar het lichaam. Wil u hem, Heere, verblijden met uw grote godsdaden? En wil u het opnieuw in zijn leven betonen? Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Maar dan kunt u het alles doen, Heere, niet omdat er bij ons iets ligt. Maar wij leggen onze smekingen voor uw aangezicht neer. Met de bede, doe het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 102 en daarvan het 7e en het 11e vers. Psalm 102, vers 7, gij zult opstaan. Ons beschermen over Sion, u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk wel behagen zijn. O God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. En ook wat er volgt in het 11e vers. Wij noemden nu het 7e en het 11e vers van Psalm 102. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En straks bij de slotzang is er de extra collecte voor de kerk en de Heere die de blijmoedige gever lief heeft. Die neigen uw harten ook tot milddadigheid en hij zegene u met uw gaven. Liefden, het is vandaag biddag. Het is een dag door onze vaderen afgezonderd om samen met de gemeente in Gods huis een Gods aangezicht te zoeken, om een zegen af te smeken voor het nieuwe jaarseizoen, voor een onbekende toekomst. En toch, gemeente, is het gemakkelijker om biddag uit te schrijven dan om waarlijk biddag te houden. Onze vaderen die zeggen in de catechismus: wat hoort tot het Gode welbehagelijke gebed dat ook van hem verhoord wordt? En dan zeggen onze vaderen ten eerste dat dan dat gebed een zaak van het hart moet zijn. Dat we God van harte moeten aanroepen. Is dat vanmorgen al gebeurd? Dat is al een eerste grote vraag. Is ons hart erbij betrokken? Is het behoefte? Of is het sleur? Waarom u vanmiddag gekomen bent? O, laat er geen misverstand over bestaan, gemeente. Ik ben van harte verblijd dat we samen met zoveel in Gods huis zijn en dat ik ook zoveel van mijn jonge mensen zie. Maar er is toch nog wat meer nodig. Het gaat om het hart. Ten tweede dat we onze nood en ellendigheid, zeggen onze vaderen, recht en grondig kennen. Heb je daar al kennis aan gekregen? Aan onze uitlandigheid. Dat we God kwijt zijn en dat we zonder God in deze wereld zijn. Als we daar iets gaan van verstaan, gemeente, dan wordt ook dat ware besef van onwaardigheid en rechterloosheid in ons hart geboren. Want anders dan, ach, als we het dan niet krijgen, zijn we nog boos op God ook. Want dan hebben we zoveel rechten. En ten derde, zeggen onze vaderen, moet er in ons hart toch ook iets liggen van dat wondere vertrouwen. Dat hij, hoewel wij zulks alleszins onwaardig zijn, dat hij het om Christus wil doen wil. Geliefde, de tijd is donker. Als we naar beneden zien, dan is er geen enkele verwachting. Dan zijn er diepe, grote zorgen in ons hart. Als we kijken naar de ontwikkeling, dan zeggen we met David: wie zal ons het goede doen zien? En toch, gemeente, de Heere geven ons dat we verstaan mogen wat we vanmiddag willen overdenken met de hulp des Heren. En wat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4. En daar dan van het zesde vers. Filippenzen 4 en daar dan van het zesde vers, waar dan Gods woord en onze tekst al dus luidt: weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Tot zover. Een hemelse raad op de biddag. Dat schrijven we vanmiddag boven onze tekst. Een hemelse raad op de biddag. En dan willen we eerst nagaan, gemeente, wat dit woord inhoudt. Ten tweede, waartoe dit woord opwekt. En ten derde, wie dit woord geldt. Dus eerst willen we nagaan wat dit woord inhoudt. Weest in geen ding bezorgd. En dan in waartoe dat woord opwekt. Maar laat uw begeerten met bidden en dankzegging en smeken met dankzegging bekendmaken bij God. En dan ten derde, wie nu deze hemelse raad geldt. Het is een opmerkelijk woord, gemeente, dat Paulus hier schrijft aan de gemeente van Filippi. U weet het, dat hij met nauwe liefdesbanden aan die gemeente was verbonden. U weet ook dat hij op een bijzondere wijze in Filippi gekomen is, want dat was hij eigenlijk helemaal niet van plan. Toen hij daar in dat tegenwoordige Turkije, jongens en meisjes, toen heette het Klein-Azië, werkzaam was, toen lag het in zijn hart om naar het noorden te reizen, maar de geest liet het hem niet toe. En dan wilde hij naar het zuiden reizen, en dan, dat wil de geest ook niet. En dan wordt zijn weg geleid naar de zee. En dan kent u die geschiedenis, dan ziet hij daar die Macedonische man die hem roept, toeroept, kom over en help ons. En dan via Neapolis komt hij dan in dat tegenwoordige Griekenland in Filippi. En daar in Filippi, gemeente, daar heeft hij een zeer bijzondere tijd gehad. Daar heeft hij een gemeente mogen stichten. Daar heeft God zijn genade op een bijzondere wijze willen verheerlijken. Rijke vruchten zijn er op de prediking van de apostel in die gemeente gevonden. Maar ook bittere haat en bittere tegenstand. Want dat is altijd zo. Waar het werk Gods gemeente openbaar komt, daar komt de duivel erbij. En die zal altijd trachten om dat werk Gods te verstoren of in een kwaad daglicht te stellen. In ieder geval om te trachten om die naam maar uit te roeien. En later is Paulus weer doorgereisd, maar hij is altijd met een bijzondere liefdesbanden aan deze gemeente verbonden geweest. En nu schrijft hij van een brief. En als je deze brief leest, gemeente, dan is het een brief vol hartelijke vermaningen en opwekkingen. En als hij dan bijna aan het eind van zijn brief gekomen is, dan schrijft hij aan zijn geliefde gemeente: wees in geen ding bezorgd. Dat is een hemelse genade. Om dat te mogen schrijven. Wees in geen ding bezorgd en dan moet je zelf in de gevangenis zitten. Want deze briefgemeente is geschreven toen hij aan het eind van zijn leven stond en toen hij in de gevangenis van Rome zat. En toen de toekomst er voor de apostel zeer duister uitzag. Hij was al verschillende keren veroordeeld en er waren banden, daar wordt ook over gesproken in het eerste hoofdstuk, in het 13e vers, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en, en aan alle anderen. Hij heeft het niet makkelijk. Het zou wel eens op een eind kunnen gaan met hem. Wat zal de toekomst brengen? Marteling? Of smaad? Of verdrukking? Of vervolging? Of misschien wel de dood? En dat laatste, dat zal dan ook het geval zijn. En dan schrijft toch deze man die in de gevangenis van Rome zit, die schrijft dan aan zijn gemeente een brief en daarin schrijft hij: o, wees in geen ding bezorgd. Dat is toch een hemelse genade. Ja, gemeente, dat wordt nog opmerkelijker als u bedenkt aan wie hij die brief schrijft. Het is die gemeente van Filippi die in deze periode in uiterst moeilijke omstandigheden verkeerde. De tijd waarin ze verkeerde was zeer donker, want de haat en de vijandschap had geweldige vormen aangenomen. De vervolgingen die waren er. En de meesten van de gemeente die waren in bittere armoede. Ze waren hun bezittingen kwijtgeraakt. Dat kunt u lezen zo tussen, we zouden bijna zeggen, tussen de regels door van deze brief. Het zal in het leven van deze gemeente vervuld worden. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. Een dienaar is niet meerder dan zijn meester. Druk van binnenuit, dwaalleraren en vervolgingen van buitenaf. Die gemeente die dreigde als het ware onder te gaan. En dan gaat die apostel, die nou zelf in de gevangenis zit, voor wie de toekomst zo donker is, waar de dood als het ware voor de ogen staat. Dan gaat hij aan een gemeente schrijven die in de grootst mogelijke zorg verkeert. En als ze rondom zich heen ziet, geen enkele verwachting kan koesteren dat het beter zal worden. Dan gaat hij aan die gemeente schrijven, wees in geen ding bezorgd. Geliefden, heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze brief op te nemen in de kanon van de Heilige Schrift. Dat wil zeggen, deze boodschap is niet alleen een boodschap voor die gemeente van Filippi, maar is een boodschap voor de kerk van alle eeuwen. Zolang er de zon aan deze hemel zal staan. Het is een boodschap voor de kerk in 1992. Die boodschap, wees in geen ding bezorgd, geldt dus ook vandaag. O geliefde, daar is alle reden om bezorgd te zijn. Laten we dat maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Hoe zal het gaan? Hoe zal het gaan met ons volk? Hoe zal het gaan met de kerk? Hoe zal het gaan met de staat? Hoe zal het gaan in uw persoonlijk, in jouw persoonlijk leven? Hoe zal het gaan in uw huwelijksleven? In het huiselijke leven? Wat een zorgen zijn er als we zien naar het politieke en naar het economische terrein. Wat is er een zorg als we zien naar deze wereld rondom ons heen. We zouden zeggen, de volken zijn in beweging en waar zal het einde zijn? Het ene volk staat tegen het andere volk op. Regeringen worden omvergeworpen. Het gezag dat struikelt op de straten. Er is verschrikkelijke verleiding en er is een misleiding. De normgod, de normloosheid en de goddeloosheid, ze nemen schrikbarend hand over hand toe. Als we zien naar de moderne media, de radio en de televisie en ook de moderne literatuur en lectuur, wat worden de bekers vergif zomaar uitgestort in onze huiskamers. En wat zijn er velen ook van onze jongeren en ouderen die dat vergif zomaar dagelijks drinken. O gemeente, is er dan geen reden om bezorgd te zijn? Als we bezorgd te zijn, als we denken aan de ontwikkeling in het kerkelijke leven. Kerkverlating. We zijn er voortdurend mee bezig en je komt elke keer opnieuw maar weer tot schokkende resultaten. Er is onverschilligheid. Er is zoveel aardsgezindheid. Oh, die wereld, die machtige wereld met haar bondgenoten, de zonde en Satan, ze is zo diep in de kerk ingedrongen. De apostel die zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar hoe ver is die wereld gelijkvormigheid ingedrongen in de kerk en in uw gezin en in uw eigen leven? En wat komt die wereld gelijkvormigheid uit in onze kleding en in onze haardracht en in onze levensstijl en ons doen en laten en vooral in ons denken? Wat zijn we ermee geïnfecteerd geworden, gemeente? Oh, wat dat er gaat als we naar beneden zien, dan zouden we veel beter kunnen preken over de tekst. Wees bezorgd. Wees diep bezorgd, want er is alle reden toe. En toch, gemeente, schrijft de apostel, wees niet bezorgd. Wat bedoelt hij dan toch? Laten we dat woord niet misverstaan, want Paulus zegt niet dat zorgen niet nodig is. Oh nee, zorgen, dat is een roeping en een opdracht die van Gods wegen ons op de schouders wordt gelegd. Adam die kreeg de zorg over de Hof van Eden. En Johannes de evangelist, de discipel, die kreeg de zorg over de moeder van Christus. Nee, gemeente, als de apostel hier schrijft naar die gemeente van Filippi, wees in geen ding bezorgd, dan wil dat niets zeggen, zijt zorgeloos. Of leg de handen maar in de schoot, of zie maar lijdelijk toe, of probeer er maar een beetje mee te leven. Nee, dat bedoelt je in geen geval. Want nog eens, de mens die heeft de roeping en de opdracht om te zorgen voor jezelf. Voor je gezin, voor de kerk en voor de school. Hij schrijft naar de gemeente van Korinthe, zou iemand niet wil werken, dat hij dan ook niet eten. Aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft hij, doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgd, die heeft het geloof verloochend. En die is erger dan een ongelovige. En in de spreukendichter staat, bereiden de mieren hun niet in de zomer hun eten voor de winter. Nee, gemeenten, het druist in tegen de leer van de Heilige Schrift om te zeggen dat we zorgeloos zouden zijn. Nee, Paulus zegt hier ook niet, zie maar hoe alles nu zal terechtkomen. Maar als die hier schrijft, wees in geen ding bezorgd, dan wil hij eigenlijk hetzelfde zeggen als wat Christus eenmaal sprak tot zijn discipelen. Zijt niet bezorgd voor de dag van morgen. O Paulus, die gevangen oude dienaar van Christus, die gaat een brief schrijven aan een gemeente in nood en zorg. En dan weet hij wat hij schrijft. En dan wil hij in die gemeente, als het ware, in die brief die gemeente, als het ware, bemoedigen en vertroosten. En dan wil hij die geslagen gemeente en die beproefde gemeente die in zorg en in nood verkeert, wil hij als het ware zeggen, o gemeente van Filippi, zie nou eens omhoog. Je kunt met bezorgde zijn niet één el tot je lengte toe doen. O gemeente, geef nou je zorg en je noden eens uit handen. O gemeente van Filippi, zegt Paulus, er is toch een God die alle dingen leidt en bestuurt. Er is toch een God die alwetend en alomtegenwoordig is. Je weet toch dat er een God is, wiens ogen de ganse aarde doorlopen, die toch het beste weet wat goed is. Er is toch een God die zich niet vergist. Door bezorgd te zijn kun je ook geen grassprietje laten groeien. Door bezorgd te zijn kun je die kwaal niet genezen. Door deze bezorgdheid te hebben kun je ook je kinderen niet bekeren, maar je kunt ze ook niet bewaren. En je kunt in eigen kracht ook de vijand niet tegenhouden. En je kunt met deze bezorgdheid ook niet staande blijven. O gemeente van Filippi, zie eens omhoog. Daar is toch een God die alles in zijn hand houdt. En die je toch gezegd heeft, ken mij toch in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Die je toch gezegd heeft dat zelfs de haren van het hoofd allen geteld zijn. Wees toch in geen ding bezorgd. Weet, wat bedoelt Paulus dan? Wel, gemeente, ach, in het oorspronkelijke, daar gebruikt Paulus hier een woord wat wijst op zich verontrust maken op een slaafse, angstige manier. Alleen maar ziende op de omstandigheden. Dus als het ware met een angstige, slaafse vrees rondom je heen zien en dan bezorgd zijn. Ach, Paulus, die staat er niet boven. Paulus, die begrijpt zijn gemeente wel. Want die weten wel hoeveel moeilijkheden en hoeveel verdrietelijkheden en hoeveel zorgen en noden er in het midden van die gemeente en in het midden van die gezinnen kunnen zijn. Oh, Paulus weet er wel welke duistere wegen God kan houden. Welke onbegrepen wegen soms mensen moeten gaan. Oh, hij weet dat wel. Hij heeft daar zelf ook weet van gekregen. Het is geen jonge man die hier schrijft. Het is hier een oude man die als het ware levenservaring heeft. En die het geleerd heeft ook hoe zijn werk als het ware onder zijn handen werd afgebroken. Oh, wat weet hij ervan, van vervolging en van kruis? Wat denkt u van die doren in zijn vlees? Wat denkt u van die Satan die hem met vuisten sloeg? Oh, hij weet wel van die zorg, van dat verdriet, van die ziekte, van die nood. Hoe tegenslag op tegenslag ervaren kan worden. En nauwelijks was hij ergens en dan werd hij weer de synagoge uitgeworpen en tenslotte de stad uit. En hij is verschillende keren gestenigd. Oh, hij kent die nood wel. Hij weet wel waar hij over spreekt. Geliefde en een dienaar Gods, als hij een tekst neemt, dan moet hij weten waar hij over spreekt. En wat kan dat dan zoveel te meer nog drukken als daarbij dan ook de hemel als het ware zo gesloten blijft. En als het gebed er als het ware er niet doorheen kan komen en als de Heere zijn hand zo stil houdt en als de Heere zich als het ware zo teruggetrokken heeft. Oh, dan kan die bange vrees in het hart wel zijn, ook in het leven van Gods dienaren zou God zijn genade vergeten. En nooit meer van ontferming weten. Zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? O geliefde, bidden en vragen en smeken en worstelen aan Gods genade troon. Om hulp, om genezing, om bekering, om uitkomst. Het lijkt zo hetzelfde te blijven. God antwoordt niet. Het lijkt wel of hij niet hoort. Die gemeente van Filippi, wat hebben ze vaak gebeden? Heere, verlos ons uit de banden waarin de boze ons omknelt. En toch, de vervolgingen gingen door. En nou tot dat volk gaat Paulus schrijven. Wees in geen ding bezorgd. O, dat angstige, die slaafse vrees, laat dat toch door genade in u niet gevonden worden. Dat er iets van overgave zou mogen zijn. O, die angstige, die slaafse vrees, dat doet het pak alleen dragen. Dat doet zeggen met Jacob, al deze dingen die zijn tegen mij. Dat doet alleen maar horizontaal zien. Dat doet de blik niet omhoog werpen. En de Heere die heeft toch gezegd, wat zult ge met bezorgd zijn een el tot je lengte kunnen toedoen? Ach gemeente, wat is dat toch nodig? Wentel uw weg op de Heer. Het is vandaag middag, wat zal dat nieuwe jaarseizoen ons brengen? En in de voorbereiding van deze preek, gemeente, dan kan er zoveel vrees in je hart zijn en zoveel vragen en raadselen. Wat zal het de gemeente brengen? Wat zal het mij brengen? En dan zegt de Heer tot dat volk dat in de banden verkeert. In gevangenschap, in vervolging verkeerd weest. In geen ding bezorgd. Als dat nou eens die raad, als die nou eens door genade zou mogen worden beoefend. Als die overgave er eens zou mogen zijn. Want die overgave, die geeft rust. En die geeft vrede, gemeente. O, dat geeft dat goede toe voor zich. Daar staat David bij Siklag en hij is alles kwijt. Zijn bezittingen kwijt en zijn vrouw en kinderen is hij kwijt. En daar gaat hij zich sterken in de Heere zijn God. En geliefde gemeente, dan doet God het niet meer verkeerd. En dan gaat de hand op de mond. Dan gaan we iets verstaan wat die dichter zong. Ik lag en sliep gerust. Van Heere trouw bewust. En ondertussen kwamen de vijanden dichterbij. Tot ik verfrist ontwaakte, want God stond aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Dan kun je het ziekenhuis. Dan kun je de operatietafel op. Dan kun je overal doorheen. Wees in geen ding bezorgd. Maar zegt de apostel, nou wil ik je een andere weg wijzen. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is mijn tweede gedachte. Paulus spreekt dus hier over begeerten. Nou, die hebben we genoeg. Jongens en meisjes, die hebben we genoeg. Verlangens. We hebben hele verlangenlijsten. Ieder heeft zowel zijn verlangens en zijn begeerten. En dan kunnen we natuurlijk verschil maken tussen goede begeerten en kwade begeerten. We zouden het anders kunnen zeggen, betamelijke en onbetamelijke begeerten. Daar wordt veel over gesproken in de Heilige Schrift. Psalm 20 zegt, de Heere vervullen al uw begeerten. Dat zullen ongetwijfeld betamelijke goede begeerten zijn geweest. Maar in datzelfde psalmboek, in psalm 140 staat, de Heere die verdelgen alle begeerten der goddelozen. Geef Heere de begeerten des goddelozen niet. En u schrijft, apostel, ziet u hem zitten in de gevangenis? Hij schrikt niet in een makkelijke stoel, gemeente, terwijl buiten de zon schijnt en terwijl het voorspoed is in zijn leven. Hij zit in de gevangenis. En dan gaat hij schrijven. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten met bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Oh, nou gaat de apostel zeggen, weet je wat je nodig hebt, gemeente van Filippi? Je hebt nodig een gebedsleven. Die onheilige bezorgdheid, die angstige, die slaafse vrees, dat zich verontrust, maar dat zich verontrusten over datgene wat van deze aarde is, zonder omheen te omhoog te zien. Stel dat nou eens tegenover dat bidden en smeken met dankzegging bekend maken van je zorg en nood bij God. Geliefde, hier gaat de apostel spreken over de diepe waarde van het gebed. Het is vandaag middag. Isaac wordt gekenmerkt als een man van het gebed. Hanna, die heeft in de weg van het gebed de begeerde wens mogen ontvangen. Psalm 65, die zegt, de Heere hoort het gebed. Ik zou het wel eens graag elke keer opnieuw willen zeggen, ook in het midden van de gemeente. Omdat er altijd nog wel zijn die soms zo zijn, dat ze zeggen, ach, de Heere hoort niet eens het gebed. Jawel, de Heere hoort het gebed, het staat in de Bijbel. Ik zeg het niet, ik zou niet durven. Maar het woord van de levende God zegt, de Heere hoort het gebed, gemeente, jongeren en ouderen, tot hem zal alle vlees komen. En nou van die betamelijke begeerten, van die verlangens, daar staat van geschreven, al wat gij in het gebed begeert, gelovende, zult gij ontvangen. O, het ware gebed, gemeente. En dan kan het best krom gezegd zijn. En dan kan het best wat onbeholpen gezegd zijn. Maar dat is een machtig wapen. Zie maar in het leven van Elia. Zie maar in het leven van Jozua. Maar dan is ook de ware gebedsgestalte zo onmisbaar nodig. Want dan schrijft de apostel, laat nou uw begeerten doorbidden en smeken. En daar hebt u de gebedsgetalstalte. Smeken. Wanneer iemand smeekt, dan is er nood. Dan is er behoefte, ware behoefte. Als iemand een smekeling is, dan is er die rechte verootmoediging. Dan is er die ware onwaardigheid en rechteloosheid. O gemeente, smeken, dat doet alleen een bedelaar. Als Abraham voor Sodom staat en dan smeekt voor Lot, dan zegt hij, of dan noemt hij zich stof en as. Smeken, u weet dat zelf ook wel, dat is het werk van een ellendige. Als we gaan smeken, gemeente, dan is onze hoogmoed gebroken. Oh, dan zijn we van die trap afgekomen. Dan zijn we op die lage plaats terechtgekomen. Smeken. Dat is biddend, worstelend vragen. Oh, zegt de apostel, zit geen nood? Wat zal de toekomst brengen? Laat uw begeerten met bidden en smeken bij God bekend worden. En wij staan ook aan het begin van een nieuwjaarsseizoen. En de Heere die vroeg eens een keer aan Salomo, begeer Salomo wat ik u geven zou. En jongens en meisjes, als de Heer het nou vanmiddag aan jullie eens zou vragen. Of aan u, ouderen in de kerk, vaders, moeders, alleenstaande, ouderen, jongeren, wie ge ook zijt. Als nou vanmiddag de Heer is aan u zou vragen, wat wilt gij dat ik u geven zal? Wat zou u dan voor antwoord geven? Welke begeerte heb je? Als je zo aan het begin weer van zo'n nieuwjaarsseizoen staat. Ik hoop dat ik mijn diploma krijg. Ik hoop dat ik een goede gezondheid heb. Allemaal wel goede begeerte, gemeente. Ik hoop dat er vrede mag blijven in het land. En dat er vrede en eensgezindheid zal zijn in de kerk. En dat het in ons gezin goed gaat. En dat de spanningen wat er wegvallen. En ach, op zichzelf zijn dat nog niet zulke onbetamelijke begeerte. Want gezondheid, dat is een groot goed. Daar heb je geen erg in, jongeren en ouderen. Behalve wanneer die gezondheid een beetje gaat missen. Dan ga je zien hoe groot goed de gezondheid is. En dan mag je wel om vragen. De catechismus die zegt om alle geestelijke en lichamelijke noden. Je mag wel vragen, je moet vragen, jonge mensen in de kerk. Of de Heer je bij je studie wil helpen. Of de Heer je met je mee wil gaan, jongens en meisjes, op de weg naar school. Als je op school wil bewaren. Of die je de kracht en de wijsheid wil geven om het werk te doen. Want immers, wie geeft dat allemaal en waar komt dat vandaan? Oh, daar zijn huwelijksbegeerten. Er zijn begeerten om de kinderen zegen. En wat is dat, een begeerte om daarmee bij de Heere terecht te komen? Hij zegt, ken mij in al uw wegen. Maar, zegt de apostel, wat ge begeren zoudt, begeert dat door bidden en smeken. En dan schrijft hij erachter, met dankzegging. Ja, dat kan ook niet gemist worden, gemeente, want dat woordje met dankzegging, dat wil zeggen, heren, wat ik zal krijgen, dat zal ik alleen dan krijgen als uit uw hand. En om dat te beleven, dan moeten we zien wie we zelf zijn. En om dat te beleven, moeten we ook zien wat wij verdiend hebben. En als we dan toch die gezondheid krijgen, en dan toch dat verlangen vervuld wordt, en als dan toch de Heere zo langmoedig en genadig is, dat hij die wensen vervult, oh dan. Dan wordt het een bidden en smeken vanuit de onwaardigheid en de rechteloosheid. En als de Heer vertoeft te komen, dan gaan we het zien dat de Heer het aan ons niet verplicht is. Bidden en smeken met dankzegging. En dan hoeven we niet zoveel meer te hebben, gemeente. Oh, dan hoeven we niet meer vooraan te staan, zegt dat oude versje. Als ik dan nog maar mee mag gaan. Want wie ben ik toch? En wat is mijn huis? Dat ge me tot hier toegebracht hebt. Oh, wat bent u dan toch goed? voor zo'n albederver. Dat we de Heere, zegt de apostel, te midden van de druk toch niet zouden vergeten. Want o gemeente van Filippi, maar ook gemeente van Hardingsveld, Giessendam. Hij is het zo waard om omgediend en om gevreesd en om geliefd te worden. Maar wat is het dan toch nodig om gebracht te worden op de school van koning Jezus. En dan daar te leren zonder mij. Kunt gij niets doen. Dan mislukt het in je studie. Dan kun je niet waarlijk gelukkig zijn in deze wereld. Dan heb je niet echt een gelukkig huwelijk. Oh, dan gaat het je niet echt voor de wind. Dan heb je geen ware vrede. Zonder mij kunt ge niets doen. En als je dat niet gelooft, dan is daarmee het bewijs geleverd dat je ten diepste die ware vrede en die liefde nog niet kent. Want om hierachter te komen, gemeente, moet je aan zijn voeten worden gebracht. Laat uw begeerten, o bovenal, die geestelijke begeerten, die zaken van het geestelijke leven. Laat uw begeerten, o laat de tollenaarsbegeerten toch veel in onze gemeente gevonden worden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zou het een wonder zijn als we in de toekomst veel van zulke kerkgangers zullen hebben. Heren, dat plekje in uw huis, dat heb ik zelfs nog verzondigd. Dat ben ik zelfs nog niet waardig. Dat ge het begeren zoudt, gemeente, wat Bartimeus vroeg. Zonen Davids, ontferm u mij. En als dan de Heer in Christus aan hem vraagt, wat wil je dan toch, Bartimeus? Dan blijft er maar één vraag over. En ben u me nou in de gedachte voor dat ik ziende mag worden? Ook dat we met David mogen begeren één dag. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen des levens mocht wandelen. Wonen in het huis des Heeren. En geliefde, wie zulke begeerten met bidden en smeken en dankzegging bij de Heere brengt, die begeerten zullen dan nog vervuld worden ook. Dat is nou het wonder. Want dat staat er, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. In Christus Jezus. O, dan zal de vrede die alle verstand te boven gaat, uw hart vervullen. Dan zul je vrede ontvangen in plaats van bezorgdheid. En dat is dan een vrede die verdiend is door de vredevorst. En die heeft hij verdiend door zelf in de grootste onvrede gebracht te worden. Die van God verlaten werd, opdat de zulke geliefden nimmer meer van God verlaten zouden worden. Die in de grootste onvrede is geweest, opdat hij de vrede zou schenken. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede, gemeente, dat is overgave. En dan te midden van de strijd, dan worden we het eens met God. Nee, dat wil niet zeggen dat je dan direct je kruis kwijt bent. Dat wil niet zeggen dat dan de omstandigheden ineens weer veranderd zijn. Nee, dan kan uitwendig alles wel hetzelfde blijven. Maar gemeente, dan gaan we het anders zien. Eerst zagen we alleen maar naar beneden, rondom ons heen. En daar vonden we vrees en schrik. Magor missabib. Schrik van rondom. En dan gaan we omhoog zien. Door genade. Oh, en dan gaat de wereld er toch anders uitzien. Dan is het goed. Dan is het toch goed. Ik hoop dat u het begrijpt. Dan is het toch goed. Wat God doet. En dan mag het toch iets van die zoete, zalige, stille vrede in het hart geliefde gelegd worden. En dan ziet de wereld er anders uit. Dan zien de omstandigheden er ook anders uit. En dan gaat Paulus in die gevangenis aan zijn gemeente denken. En dan gaat hij een brief schrijven. Het komt zo uit zijn hart voort. En dan gaat hij schrijven. O, mijn geliefde gemeente van Filippi. Hoe zegt hij het zo dan, mijn geliefde? En zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon. Staat al zo in de Heere geliefde. En dan schrijft hij, weest toch in geen ding bezorgd. O, zie toch omhoog. Dat die overgave des harten gevonden mag worden. Dat is nou de beste weg. Om door bidden en smeken met dankzegging uw begeerten bekend te maken bij God. Kom gemeente, we gaan onze derde gedachte. Maar eerst gaan we er maar van zingen. Uit Psalm 37 en dan het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En wat er verder volgt, het tweede vers. Van Psalm 37. Liefde, wat een wonderlijk woord eigenlijk. Daar zit een man in de gevangenis. De dood voor ogen, duistere toekomst. Dan schrijft hij aan een gemeente die in nood verkeert en waar de toekomst donker voor is, weest en geen ding bezorgd. O, laat die angstige slaafsvrees toch niet gevonden worden. Onze vaderen zeggen in de kanttekeningen namelijk met angstige bekommernis. Voortkomende uit de wantrouwen van Gods voorzienigheid. O geliefde, daar hebt u het nou. Wat kunnen we toch bezorgd zijn. Met een wantrouwen, angstige bekommernis voortkomende uit wantrouwen van Gods voorzienigheid. Nee, de apostel die wekt niet op tot een onheilige zorgeloosheid. O nee, geliefde, want dat wordt helaas zo veel gevonden in het hart van zoveel jongeren en ouderen. Hoeveel zijn er niet die hun verantwoordelijkheid niet kennen en gevoelen, ook in het maatschappelijke en in het economische leven. Die leven, en daar zijn helaas ook vele kerkmensen bij, die leven alsof er geen God bestaat. Die niet vragen, mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. Die niet rekenen met een eeuwigheid die wacht. Met een rechterstoel die aanstaande is. die zeggen, laat ons eten en drinken. En ze geloven echt niet dat ze morgen zullen sterven. O, zij worden zo ernstig getekend in die 49ste psalm, al zegt zijn huis. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. Van kind tot kind gedurig overgaan. Hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht vervreemd van God, is vijands donkere nacht. En toch zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. O, zeker, we mogen zorgen. En we mogen de zorg dragen voor de dagelijkse dingen van ons leven. Daar heeft de Heer zelf het verlof toegegeven. Ken mij, zegt de Heer, in al uw wegen. We mogen vragen, zeggen onze vader, om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Maar laat dan het zwaarst. Toch ook het zwaarste wegen. Tot wie zegt de apostel dit? Dat zegt hij ten diepste tot de gemeente Gods, die daar in Filippi verkeert. Dat bedoelt, dan zegt hij het ten diepste gemeente, tot die gemeente van ware Christgelovigen, tot die kerk met een hoofdletter. O, vanmiddag komt de boodschap, wees in geen ding bezorgd. En toch, als je nog onbekeerd bent, dan moet ik u ook prediken, wees toch bezorgd. Wees toch bezorgd over uw ziel, jongeren en ouderen. Want de boodschap van het woord van God klinkt, bekeert u, gij huis Israëls. Want waarom zoudt gij sterven? Dat ge uw ziel toch zou zoeken uit te dragen als een buit uit dit leven, uit dit moeitevolle leven. Tot die man, die rijke man in de gelijkenis, die schuren bouwde. En die toen grotere schuren bouwde. En toen zei, kom mijn ziel, nu zal ik rust gaan krijgen. Eet, drink en wees vrolijk. Daar zei God van, gij dwaas, weet u het nog, dat we daarover gepreekt hebben, gij dwaas. Ge ziet alleen maar naar beneden, ge denkt dat ge eeuwig blijven zult. En dan noemt God u dwaas. Christus en de apostelen en Gods dienaren moeten u prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Als de apostel op de Areopagus spreekt, dan staat hij daar niet te preken, wees in geen ding bezorgd. Maar dan zegt hij, God heeft een dag gesteld, waarop hij rechtvaardig zal oordelen. O geliefde gemeente, jongeren en ouderen, we zijn op reis. Op reis naar die grote eeuwigheid. Op reis naar Gods rechterstoel. Sta toch stil, jongeren en ouderen. En smeek om die genade. Om te gaan zien. Paulus die spreekt over de schrik des Heren. Die de zondaar zou bewegen tot het geloof. O, wees heilig bezorgd. Jonger en ouder in dit nieuwe jaarseizoen, over de staat van je ziel. Laat dat maar de grootste zorg zijn in je leven. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe wordt mijn ziel gered? Ja, maar die repetitie dan en dat proefwerk dan, laat dat maar de grootste zorg zijn. Jonger en ouder, zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En voor al die andere dingen die ook nodig zijn. En waar je ook om mag vragen. Maar daar zal de Heer ook wel voor zorgen. Maar laat dat de eerste zaak zijn. Want als kaf gaat de dag voorbij. En de rechter staat voor de deur. O, ik hoop dat in dit nieuwe jaarseizoen er velen zullen zijn. Die bezorgd zullen zijn. En die lopen met deze vraag en die met deze begeerte bij God terechtkomen. Met bidden en smeken. hoe kom ik tot u bekeerd? Ik hoop dat de kinderen Gods in het midden van de gemeente met deze diepe begeerte vervuld mogen worden. En die veel met bidden en smeken en dankzegging bekend mogen maken bij God. Om een roeping en verkiezing vast te maken. Want dat zullen, dan zullen ze nimmer meer struikelen. Om te mogen gaan weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Om met Paulus te mogen zeggen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. O, ik hoop dat die heilige begeerte er veel mag zijn. Om op die rotssteen Jezus Christus gebouwd te worden. Omdat we het mogen gaan verstaan. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik hoop, kerk des Heren, dat uw wandel in de hemelen mag zijn. Opdat zo onze jeugd mag gaan zien, weer opnieuw mag gaan zien, wat voor betekenis het heeft. Om God te vrezen en om God te dienen. En misschien hebben we daar wel ontzaglijk veel behoefte aan in deze tijd. Dat onze kinderen Gods weer laten zien hoe goed het is om God te vrezen. Om een licht te laten schijnen in deze duistere wereld die verschrikkelijk duister is. Opdat zo de naaste gewonnen mag worden voor Christus. En toch, kerk des Heren, wees niet bezorgd. Dat wil zeggen, o, zie toch niet alleen naar beneden. Geef het toch over. Laat uw zorg toch niet alleen zijn een angstige slaafse vrees en een mistrouwen aan Gods voorzienigheid. Ijdele zorg. Dat doet zo menigmaal van het heilspoor dwalen. O, dan kunnen we het niet meer bezien en geloven dat de Heer zal zorgen. Maar hij heeft het toch zelf gezegd. Dat een brood zal zeker en een water gewis zal zijn. David vreesde vele malen dat hij in de hand van Saul zal omkomen. En daarom is die hemelse vermaning zo nodig. Want hij zal zorgen in 1992. En hij zal blijven zorgen. En als ze door het vuur en door het water zullen gaan, dan zal hij bij hen zijn. En te midden van de bange wereld roept hij zijn kerk toch toe, ook in 1992 geweest. In geen ding bezorgd, want ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten, maar mijn oog zal op u zijn. Amen. Heren, schenk ons alstublieft een kruimel geloof. Om dat woord te mogen beoefenen in geloof en in overgave. U zult voor uw kerk blijven zorgen. En de poorten der hel zullen uw gemeente niet openen. Tot vermaning en tot vertroosting en tot opwekking mogen zijn. En wilt u ook vanavond ons weer in uw huis brengen. En vergeef het onze. En zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang gemeente, psalm 147 en daarna van het derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En ook wat het vierde vers, wij noemden nu het derde en het vierde vers van psalm 146. En tijdens het zingen is er de biddagcollecte. De Heere die zegenen u met uw gaven. ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.